Wij gaan vanmorgen stilstaan bij Catechismus zondag 17. Maar voordat wij die zondag lezen, openen wij het woord van God en lezen wij gedeelte uit Johannes 11. Johannes 11 vers 19 tot en met 46. Dit hoofdstuk gaat over Lazarus en over zijn zussen Maria en Martha. Ze hebben een bode gestuurd naar Jezus als hun broer ziek is. Maar desondanks sterft hij en zij hebben hem moeten begraven en zijn in verwarring. Als Jezus komt, spreekt hij met hen en verkondigt hij het evangelie. We lezen vanaf vers 19. Vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven. Ook al was hij gestorven en ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen hem, ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld komen zal. En na dit gezegd te hebben ging zij weg en riep Maria, zuster, onopgemerkt en zei, de meester is er en hij roept u. Zodra die dat hoorde, stond zij snel op en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de Joden die met haar in het huis waren en haar troosten zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en zeiden ze gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel zij aan zijn voeten en zei tegen hem, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meegekomen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tegen hem, Heere, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommige van hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus, dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort, maar ter wille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. En Jezus zei tegen hem, maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommige van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. Tot zover de lezing uit de schrift. Aansluitend dus zondag 17 vraag 45 met het antwoord. Vraag 45. Welk nut heeft de opstanding van Christus voor ons? Antwoord: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen om ons in de gerechtigheid te doen delen die hij door zijn dood voor ons verworven had. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een betrouwbaar onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Tot zover. Opstaan van de doden, het thema dat wij boven de preek zetten. Opstaan van de doden, aan de hand van zondag 17. We volgen de drie deling van het antwoord. Ten eerste, Christus is opgestaan. Ten tweede, wij staan op. Ten derde, wij zullen opstaan. Ten eerste staat er, heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, onze eerste gedachte. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Wij staan op nu, in dit leven, nu reeds. En ten derde, wij zullen opstaan, de toekomst. Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een betrouwbaar onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Gemeente, vinden met regelmaat debatten, discussies plaats over het christelijke geloof. Er zijn telkens weer christenen die bereid zijn om ook in het openbaar hun geloof te verdedigen. Soms vindt zo'n debat plaats met een atheïst, soms met een moslim, soms met iemand die zegt ik ben agnost, ik weet het niet goed, of met wie dan ook. En ik heb ooit ergens een website gezien op internet van iemand die al die links bij elkaar had gezet naar al die debatten die waar dan ook op internet te vinden waren. En ik kwam aan meer dan 500 debatten die je allemaal kon beluisteren en terugkijken. Maar als je dan die lijst eens doorkijkt, dan valt iets op. Veel van die debatten gaan over de vraag of Jezus werkelijk is opgestaan uit de doden. Maar geen van die debatten gaat over de vraag of Jezus gestorven is. Dat hij gestorven is, ja, daar twijfelt niemand aan. Maar dat hij opgestaan is, dat is van andere orde. Daarvan zeggen veel mensen dat is onmogelijk, dat kan niet waar zijn. Dus er zit verschil tussen de dood van Christus en de opstanding van Christus. En ik denk dat wij dat wel herkennen, gemeente. De opstanding van de Heere Jezus uit de doden heeft iets, hoe zal ik dat zeggen, heeft iets raadselachtigs, iets ongrijpbaars. Ik kan me voorstellen dat er jongeren zijn en die zeggen, ja, ik vind het eigenlijk vaag. Hoe kan dat nou? Hoe ging dat nou? Hoe zit dat nou? En we zien dat verschil tussen de dood van Christus en de opstanding op allerlei manieren terug. De evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes vertellen uitvoerig over Jezus die gevangen genomen wordt, verhoord wordt, veroordeeld wordt, gekruisigd wordt, sterft, begraven. Veel aandacht. En de opstanding, maar een paar versen. De discipelen reageren ook eigenlijk wel heel aarzelend, heel twijfelend. Denk eens aan Thomas. Hij zegt, ik geloof het niet. Ik moet met mijn eigen vingers in zijn zijde, in de wonden van zijn handen en voeten kunnen voelen voordat ik het geloof. Ik geloof wel dat hij dood is, maar dat hij opgestaan is. Of denk eens aan Maria Magdalena. Die Jezus daar ontmoet en denkt dat het de tuinman is. Hoe kan dat nou? Maria, je kent hem toch? Hoe kun je je zo vergissen? Matthäus vertelt, een van de laatste dingen in hoofdstuk 28. Als Jezus die mensen daar, die grote groep van 500 ontmoet in Galilea. En sommigen twijfelden. Johannes 21. Niemand durfde hem iets te vragen. Wie is hij? Ja, we weten het. Dit is Jezus. Maar Maar er zit iets raadselachtigs aan die opgestane Christus. De Emmausgangers die de lange weg maken van Jeruzalem naar Emmaus en heel die weg hem niet herkennen. Wat is dat toch, gemeente, de opgestane Christus? Zelfs bij de ooggetuigen is er aarzeling. En wij kunnen dat ook herkennen in ons eigen leven. Misschien dat u, dat jij mag zeggen en beleid, Jezus is gestorven voor mijn zonden. En waarom is die opgestaan? Wat betekent dat voor u, voor jou? Ja, dat vinden we soms wel lastig. Vriend en vijand, gelovigen en ongelovigen zijn het erover eens dat Jezus gestorven is. Maar die opstanding, voor velen is het een fabel en voor velen is het een raadsel. Nou, dat verschil, gemeente, tussen sterven en opstanding ga ik vanmorgen niet proberen weg te poetsen en weg te nemen, maar dat is niet zomaar. Daar zit een heel belangrijk verschil in dat we moeten laten staan. Die twee, sterven en opstanding, zijn van andere orde. Luister maar, let maar op. Kijk naar de wereld om je heen. En sterven, dat nemen we waar. Maar opstaan uit de dood, geloven wij. Doodgaan, dat zien we gebeuren. Maar herrijzen uit de dood, zien wij niet, maar geloven wij. Afbraak, ziekte, lijden en dood, we kunnen het voelen, ervaren. Maar herleven, zult ge uit de dood ons niet herleven doen? Dat geloven wij. We zien het graf. Ook in deze komende week zal er een familie staan aan het geopende graf. We zien het graf, maar we horen het leven. De boodschap van het leven. Nou, dat verschil, gemeente, dat moeten we laten staan. En dat zal heel de preek van morgen stempelen. De dood zien we, het leven, de opstanding geloven we. Dat geldt voor de opstanding van Christus, onze eerste gedachte. Maar dat geldt ook voor de tweede gedachte. Wij staan op en dat geldt ook voor de derde gedachte. Wij zullen opstaan in de toekomst. Dat geldt voor het verleden als we terugkijken naar het heilsfeit van Christus. Dat geldt voor nu vandaag als de vraag klinkt of wij levend gemaakt zijn en levend zijn. En dat geldt voor de toekomst als we onze blik richten naar het moment dat alle graven opengaan. Nou, die drie punten volg ik in de preek. En dat eerste, gemeente, dat eerste gaat over de opstanding van Christus zelf. En dat moet ook terecht het eerste punt zijn. Want dat is het heilsfeit. En dat is de basis, dat is de grondslag. Dat is het eerste waar we bij stil moeten staan. Christus is opgestaan, het antwoord zegt het. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Om ons in de gerechtigheid te doen delen die hij door zijn dood voor ons verworven had. Dat is het eerste punt. En daarna komt het tweede. De tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt in een nieuw leven. We zouden kunnen zeggen dat is onze ziel. Nu al. In dit leven, levendmaking. En het derde punt gaat over ons lichaam. Ook ons lichaam zal eenmaal uit de doden opstaan. Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een betrouwbaar onderpand van onze eigen opstanding, de lichamelijke opstanding in heerlijkheid. Dus drie punten, gemeente, en alle drie geloofzaken. Alle drie geloofzaken. Alle drie dingen die wij niet kunnen zien, maar die wij geloven. Christus' opstanding, we geloven het. Onze eigen levendmaking. Wij geloven het. De opstanding naar het lichaam. Wij geloven het. We zien het niet. We geloven het. Nog kort iets in onze eerste gedachte over die basis, de opstanding van Christus. Waarom moeten we die basis leggen, gemeente? Nou, ja, het gaat wel over feiten. Het is de basis. Wat wil dat zeggen? Dat Christus is opgestaan. Dat betekent dat in deze wereld waar wij in leven, het leven is binnengebroken. En dat in deze wereld, in deze geschiedenis, toen en daar, in Jeruzalem, in dat graf, het graf is geopend en Jezus is herrezen. Dus gemeente, wij leven in een werkelijkheid. Wij leven in een werkelijkheid waar het leven al overwonnen heeft. Waarin de dood al is verslagen. Waar het eeuwige leven al baan breekt. Wij doen niet aan wensdromen en het is geen wishful thinking als we zeggen dat er leven na dit leven is, maar wij hebben een helsfeit. De opstanding van de Heer Jezus Christus in deze wereld. Als dat helsfeit er niet was, gemeente, dan zegt de Bijbel zelf, dan was ons geloof zinloos. Dan waren we de ellendigste van alle mensen. Maar we geloven het. Want we zien het niet. Kijk om je heen. En je ziet een gebroken en een stervende wereld. Een wereld van angst. Een wereld van lijden. Maar wij geloven dat deze wereld, deze werkelijkheid, de wereld is waar Christus is opgestaan. En waar het eeuwige leven baan breekt. Een geloofszaak. Nou, die basisgemeente nemen we mee voor onze tweede en voor onze derde gedachte. Dat Jezus ons gekocht heeft en uitdeelt, zegt het antwoord, wat hij met zijn dood verdiend heeft. Hij is niet voor zichzelf opgestaan, hij houdt het niet voor zichzelf, maar hij deed dat voor ons en hij geeft wat hij verdiend heeft voor onze ziel en ons lichaam. En dat raakt ons heel persoonlijk en direct. Onze tweede gedachte, wij staan op. Het antwoord zegt, ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Wat betekent dat, gemeente, een nieuw leven? Wie van ons heeft dat nieuwe leven? Wie van ons heeft nieuw leven? Wie van ons is levend gemaakt? De levendmaking. Wie van ons kan dat zeggen? Mag dat zeggen? Moet misschien wel zeggen. Ik ben levend gemaakt. Nou zeg je, ja, dat vind ik altijd al een moeilijke vraag. Ik durf dat zomaar niet te zeggen. Kom ik zo wel op terug. Maar ik wil nu die lijn vasthouden, gemeente, vanuit onze eerste gedachte. Wat is dat? Levend gemaakt zijn. Nou, dat ik deze stervende wereld, hè, die werkelijkheid in doodsnood, bezie met het oog van het geloof en zeg, en toch geloof ik dat Jezus in deze wereld is opgestaan en het eeuwige leven tot aanzijn heeft gebracht. En ik geloof dat ik met hem ben opgestaan, zoals de Bijbel dat zegt. En dat is mijn levenshouding. Niet volgens wat ik allemaal zie en waarneem en voel en ervaar en merk. Niet bij wat ik zie, maar bij het geloof. Ik ben levend gemaakt. Dat is mijn levenshouding. Mijn ziel is veroordeeld. Ik weet het vanwege de zonde. Maar ik geloof in de opstanding van Christus. Dus ja, ik ben een sterveling. Maar ik leef. Dat is de taal van de levendgemaakte. Ik ben een zondaar. Ik verdien de dood. Maar ik krijg het leven. De beloning op de zonde, zegt de Bijbel, Romeinen 6 vers 23. De beloning op de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is het eeuwige leven. Ik ga naar het graf. Dat is mijn doel, mijn bestemming. Maar daardoorheen zie ik het licht van het eeuwige leven. Ik heb verdriet. Want mijn vrienden sterven. Mijn ouders sterven. Mijn broers en zussen sterven. Mijn man, mijn vrouw. Mijn kinderen. Mijn kleinkinderen. En het raakt mij. Ik heb verdriet. En toch ben ik blij. Want voorbij de dood ligt dat nieuwe leven. Ik zie het, wat er gebeurt. Maar ik geloof nog meer. In deze wereld is Christus opgestaan. Ik heb thuis een boek van Billy Graham, de bekende evangelist uit Amerika. En we hoeven niet alles van hem over te nemen om toch te waarderen wat hij heeft gezegd. Hij heeft een boek geschreven toen hij, ik denk al bijna 90 was, over oud zijn. En dan zegt hij, mijn ogen gaan achteruit. Hij zegt, waarom laat God dat gebeuren bij oude mensen? Dat hun ogen achteruit gaan, sommige mensen worden helemaal blind. Nou zegt hij, God wil dat wij onze geestelijke ogen des te meer richten op de wereld die komen zal. Die Thomas uit Johannes 11, die Thomas uit Johannes 20, die ik net noemde, die ongelovige Thomas, hè, zoals we hem vaak noemen, die zegt toch wel wat moois hier in hoofdstuk 11. Hij zegt op een gegeven moment, laten wij met Jezus meegaan om met hem te sterven. En er zijn wel verklaarders die zeggen, ja, een beetje een melancholieke, zwartgallige kerel geweest, die Thomas. Nou, dat weet ik niet. Misschien zei hij wel meer dan hij zelf doorhad. Maar dat is de gelovigen. Laten wij met Jezus meegaan en met hem sterven. Want dan zullen wij met hem ook leven. Dus dat is levendmaking, gemeente. Wie van ons is er levend gemaakt? Moet ik dan mijn eigen innerlijk onderzoeken? Moet ik op zoek gaan naar kenmerken en geestelijke checks? Allemaal aanwijzingen, waarneembare aanwijzingen die ik bij mezelf kan tegenkomen. En dan hopelijk een eindconclusie vellen en zeggen, ja, misschien ben ik wel levend gemaakt. Misschien ben ik wel wedergeboren. Misschien ben ik wel bekeerd. Nee, gemeente, helemaal niet. Dat is geen eindconclusie die wij aan het einde van onze eigen optelsom moeten berekenen. Maar levendmaking is het beginpunt, het startpunt, het uitgangspunt waarmee ik beginnen wil. En zeg, zo sta ik in het leven door het geloof. Dit is mijn levenshouding. Dit is mijn levenshouding. Ik zie en ervaar de dood, ik ben eerlijk. Want ik zie een stervende wereld. Maar ik geloof dat ik met Christus opsta. En zo wil ik de wereld bekijken. Filippenzen 3 vers 10. Opdat ik hem, Christus, mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap aan zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Ik vergeet wat achter is. Ik strek mij uit naar wat voor is. De houding van levendmaking. Wie is er geestelijk levend gemaakt? Zijn dat de mensen die, ja, vul maar in, allemaal kenmerken hebben, misschien wel heel hoog aangeschreven staan, maar misschien tegelijk wel heel aardsgericht zijn. Ook in hun vreugde en in hun verdriet. Ook in hun verlangen en ijver, ook in hun doelen en bezigheden. Want daar gaat het om, gemeente. Hoe is mijn levenshouding? Hoe ga ik om met voorspoed en tegenspoed, met verdriet en vreugde, met dood en lijden? Johannes 11 is wat dat betreft wel heel, heel confronterend. Jezus komt daar, hè, bij Martha en Maria. Martha heeft een prachtige belijdenis. Ja, Heere, ik geloof. En vervolgens huilt ze. En dat raakt Heere Jezus zo dat Jezus weent. Waarom weent Jezus? Is dat omdat hij Lazarus mist? Ik denk het niet. Hij weent omdat hij Martha ziet, omdat hij Maria ziet, omdat hij de Joden ziet. Die allemaal de verslagen bijstaan met hangende schouders. Alsof de dood die gewonnen heeft, alsof er geen leven is. Alsof Jezus niet de opstanding en het leven is. Martha, dat heb je net beleden. Leef dan ook zo. En Jezus ziet haar huilen en het raakt hem zo. Martha, Martha. Alsjeblieft, leef toch door het geloof. Laat je niet overweldigen door alles wat je ziet en voelt en ervaart. Laat niet je leven zo zijn alsof het sterven het enige en het uiteindelijke is. Jezus weent. Dat is geloven, gemeente. Om te zeggen, voorbij afbraak en ziekte en dood en tranen, vind ik toch vreugde en blijdschap en zekerheid en eeuwig leven. En daarom zegt de Heer Jezus telkens weer in het evangelie van Johannes, wie gelooft, heeft eeuwig leven. Wie gelooft, is uit de dood overgegaan in het leven. Wie gelooft, zal de dood niet zien. En dat is niet maar een momentje wat je af en toe hebt. En verder zak je weer terug in de blubber. Nee, dat is mijn levenshouding waarmee ik alle situaties van het bestaan tegemoet treed. Nou gemeente, dat is onze plicht en dat is onze opdracht. Om te leven door het geloof. Wij geloven dat wij met Jezus zijn opgestaan. Wij geloven dat wij door zijn kracht zijn levend gemaakt. En dat er leven is. Dus dit is belangrijk, gemeente, als wij ouder worden. En als we bij de dokter zitten en wachten op de uitslag. En heel goed weten dat het wel eens fout kan zijn. En dit is geloven. Als we bij het graf staan van geliefden, wordt het dan stil? Hebben we dan alleen onze tranen? Of hebben wij een evangelie dat ook daar kan klinken? Ja, zegt Jezus, ik ben blij omwille van jullie dat ik er niet was. Want zo wordt ons geloof geoefend. Geloven doen wij, gemeente, als we eenzaam zijn. En de geliefden missen die ons ontvallen zijn. Dat is de opdracht en onze plicht. Vraag ik daarmee te veel? Ons geloof is zo klein en zo zwak, ik weet het. Maar gemeente, als wij bidden om een groter geloof, dan bidden we denk ik en hoop ik hierom. Heere Jezus, vermeerder mijn geloof, dat ik zo in het leven mag staan en nooit aanvaard en me nooit laat overweldigen door ziekte en dood, maar altijd het oog richt op Jezus, die opgestaan is en voor mij de dood overwonnen heeft. Kijk gemeente, dat is levendmaking. Dan is onze ziel levend. We gaan naar onze derde gedachte. Wij zullen opstaan. Want er volgt nog een derde punt. Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een betrouwbaar onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Dat gaat over de opstanding van het lichaam. Nu is onze ziel al levend door het geloof. Christus, zegt Efeze 3, die door het geloof in ons hart woont. Wij zijn met hem levend. Straks volgt ook het lichaam. Nu het innerlijk in onze levenshouding, straks ook uiterlijk ons lichaam. Want, zegt de catechismus zondag 1, zo begint het toch. Jezus heeft ons naar lichaam en ziel gekocht met zijn bloed. Niet alleen onze ziel, ook ons lichaam. Het is van hem. Het is vrij. Hij trekt het dwars door de dood en door het graf heen. Dwars door de afbraak herstelt hij het. Want hij heeft door zijn opstanding het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht. Wat is er straks na de dood, gemeente? Iemand zegt, dan komt de hemel. Nou, ik zou vanmorgen zeggen, nee, niet de hemel. De opstanding van het lichaam. Daar wordt ons oog, geloofsoog, opgericht. Ons lichaam, gemeente, is voor Christus zo belangrijk dat hij het gekocht heeft. Misschien moet ik het anders zeggen. Als Christus ons lichaam gekocht heeft, moet ons lichaam wel belangrijk zijn. Daardoor is het belangrijk geworden. Er zijn in de geschiedenis van de kerk wel sporen te vinden van mensen die wat lelijk en wat laatdunkend over het lichaam hebben gedacht en gesproken. Alsof het een kooi is waar een vogeltje in zit. En dat is dan de ziel. En als we sterven, dan wordt die vogel bevrijd. En die kooi die blijft achter. Nee, zo is het niet. We moeten bij het graf of bij de kist van geliefden ook niet spreken over het stoffelijke overschot. Iets wat overgeschoten is. Nee, het is geen overschot. Het is het lichaam dat herrijzen zal. Het is gekocht met het bloed van Christus. Het is kostbaar voor hem. Luther kon er ook wat van. Gemeente, u weet natuurlijk dat ik... andere mensen mogen niet lelijk over Luther doen, maar ik mag het zelf vanmorgen wel doen, denk ik. Luther, echt waar, kon ook lelijk over het lichaam spreken. Die madenzak, zegt hij. Een paar dagen voor zijn overlijden zei hij dat. Binnenkort, zegt hij, geef ik de wormen een vette dokter te vreten. Had hij niet moeten zeggen. Want zijn lichaam is door Christus gekocht. En wij gemeenten, we kunnen soms, misschien door ervaringen die we hebben opgedaan, misschien door andere dingen, we kunnen soms bijna ons eigen lichaam haten. En een afkeer van hebben. En moeite mee hebben. Maar Christus heeft het gekocht. En het zal opstaan. Zoals het lichaam van Christus opgestaan is. Wij geloven niet, dat zeggen de vrijzinnigen. Die zeggen, ja, Christus is opgestaan. Dat betekent dat hij voortleeft in de herinnering van zijn discipelen en van de christenen. Hij is natuurlijk niet letterlijk. Hij is niet lichamelijk opgestaan. Dat kan niet. Maar Jezus leeft in de herinnering. Zou de Heer Jezus daarmee Martha en Maria geholpen hebben, toen hij daar kwam en de verwarring zag van Martha en Maria? Martha, je broer leeft nog, hoor, in jouw herinnering. Maria, je broer leeft nog, hoor, van binnen in jouw hart. Zouden ze dan echt bevrijd en blij zijn geweest? Nee, nee. De band van de dood brak toen Jezus lichamelijk Lazarus liet opstaan. Toen waren zij getroost. En zo, gemeente, redt ook Christus ons lichaam. Dat alleen vaagt onze tranen en ons verdriet eenmaal volkomen weg. Kinderen, misschien dat jullie daar ook wel eens over nadenken, hè? Als opa gestorven is of als oma gestorven is of iemand anders. Hoe gaat dat met dat lichaam? Misschien vraag je dat wel. Aan papa en mama. Misschien is er wel een kindje of een jongere van school overleden. En het bezet je gedachten. Moeten wij, gemeente, blijven steken in de gedachten van ontbinding en afbraak? Stof zijt ge, tot stof zult u weerkeren. Nee, meer dan dat, verder dan dat. De doden zullen opstaan, de lichamen zullen hersteld worden. Dus kinderen, als je zo aan opa of oma mag denken, die in geloof gestorven is, wat gebeurt er met dat lichaam? Dat lichaam zal opstaan, prachtig, krachtig, sterk. Smetteloos, zonderloos. Denk daar maar aan. Richt daar je gedachten maar op. Wij zien deze wereld en de Bijbel zegt het, de zee heeft haar doden. Hoeveel mensen zijn er niet in de golven verdwenen? De gelovigen zelf ook, Hebreeën 11, zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. verbrand, verminkt, tot stof vergaan. Wat wordt er van die lichamen? En de profeet Ezechiël stond midden tussen de dorre doodsbeenderen. Hij moest er doorheen lopen. Aan alle kanten knekels en schedels. Mensenkind, zegt God, zullen deze beenderen weer levend worden? En Ezechiël die zegt, u weet het. Wat een mooi antwoord. Hij kon zich dat niet voorstellen. Maar u weet het, Heere. En God deed zijn reizen. Wat zal dat zijn, gemeente? Onze toekomst. Als de graven opengaan. Als onze lichamen herrijzen uit het stof. Als wat door de dood overweldigd en overmeesterd leek, gered wordt door Christus, die met zijn eigen lichaam is opgestaan en daarmee een zeker onderpand en bewijs gegeven heeft dat ook wij zullen opstaan. We gaan afronden, gemeente. Er zijn twee levenshoudingen. Ik heb gezegd, hè, we hebben de wereld die wij zien en we hebben de wereld die wij geloven. We hebben de wereld van het dood en kruis en sterven en we hebben de wereld van opstanding en levendmaking en herrijzen. Er zijn dingen die we kunnen bewijzen, er zijn dingen die wij alleen maar kunnen geloven. Er zijn dingen die wij voelen en ervaren en zien en er zijn dingen die we alleen maar horen in de belofte van God. Nou, die ene levenshouding is dat wij ons richten op wat wij zien. Op deze wereld. En de wereld heeft genoeg te bieden. Ook voor onze ogen. Ook dingen die wij zien. Genot en vrolijkheid en schoonheid. De dichter Marsman die zei het. Groots en meeslepend wil ik leven. Hoort ge dat? Vader, moeder, wereld, knekelhuis. Dan leef je voor wat er te zien is. Ja, en dan is het geloof maar vaag en lastig. Wie bewijst mij dat? Ik kan het allemaal niet zien. Nee, je kunt het niet zien. Waar is Christus dan? Als die opgestaan is uit de doden? Ik zou hem wel eens een keer willen ontmoeten. Nee, je zult hem niet zien. Je kunt hem alleen geloven. Geloven. Dat is de ene levenshouding, zien. Maar wie ziet zonder te geloven, wordt hoe langer hoe blinder. Wie ziet zonder te geloven, ziet juist niet. Zijn wij dan ook blind, zeiden de fariseeën in Johannes 9. Zijn wij dan ook blind? Ja, zegt Jezus, jullie denken dat je ziet. Maar je gelooft niet en daarom ben je blind. Als we echt willen zien, gemeente, moeten we ook alles zien, hè. Vanaf je 18e ga je alleen maar achteruit in schoonheid. Je wordt er echt niet mooier op. Vanaf je 20e gaat je verstand achteruit en de aftakeling. Willen we dat zien? Wie wil zien zonder te geloven, ziet het echte leven niet. Wie wil de zien, hè? Wie wil de dood in de ogen kijken? Nou, dat is die andere levenshouding. Als wij geloven in wat wij niet zien, als wij geloven in de opgestane Christus, dan durven wij de wereld recht in zijn gezicht te zien. Dan kan het. Dan gaat het. En dan zien wij de zonde. En dan zien wij de pijn en dan zien wij de dood, het verdriet. En aanvaarden we dat. Mijn eigen verdriet, mijn eigen gebrokenheid, mijn eigen sterfelijkheid. En ook dat van mensen om mij heen. Maar het kan ook, het kan ook. Ik kan de wereld inzien. Ik kan de wereld aankijken. Ik kan zien hoe de wereld echt is. Omdat ik geloof dat Jezus dwars door die stervende wereld heen het eeuwige leven heeft teweeggebracht. Welke houding kiezen wij? Hoe wil ik leven? Zijn wij christenen? Nog één keer die vraag, gemeente. Wie van ons? Wie van ons is er levend gemaakt? Dat is geen zaak van woorden alleen. We kunnen natuurlijk net als Martha zeggen, ja, Heere. Wie van ons is er levend gemaakt? Dat zijn diegenen. En die alleen. Die bereid zijn. Om met Christus te sterven. En dan ook met hem zullen leven. Dat zijn degenen en die alleen. Die leven door het geloof. Amen. Wij zingen Psalm 126 over die tweeslag, nu verdriet, straks vreugde, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. Maar hij zal zonder ramp te schromen, eerlang met blijdschap wederkomen. Psalm 126 vers 3.